Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Amen. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor alle de dood smaken zou. Gemeente, op donderdag 14 november is overleden op de leeftijd van 89 jaar de heer Hendrik van de Kamp, laatst gewoond hebbende Zichtweg 1B hier in Elspeet. De begrafenis zal plaats hebben op woensdag 20 november. Op dinsdag 19 november is de 's avonds van 7:30 tot 8:30 gelegenheid om te condoleren. De condoleance en de rouwdienst worden gehouden in de aula op de begraafplaats aan de Uddelerweg. In verband met zijn overlijden zingen wij thans Psalm 103, vers 8 en 9. Psalm 103, vers 8 en 9. Gemeente, stellen we ons nu onder de tucht en belofte van Gods heilige wet.
En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee en noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. O Heere, het is uw goedheid en trouw dat wij vanmorgen hier samen mogen komen rondom uw woord, in dit aloude huis van gebed, waar geslacht op geslacht zijn haar plaats mocht innemen. Een plaats waar stormen overheen gegaan zijn, waar huwelijken bevestigd zijn, waar ook geliefden zijn uitgedragen. Zelfs een plaats waarin geliefden ter aarde zijn besteld en ook direct erbuiten. O grote God, wat zal er hier gehuild zijn rondom en in deze plaats. Wat zal er geweend zijn, maar wat zal er ook een blijdschap geweest zijn. Wanneer daar in vroeger tijden, maar ook vandaag nog, het mocht klinken: wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht, hoe lief heb ik uw woning. De tent, o hemelkoning, die ge u ter eer hebt opgericht, en dan zal het waar zijn, dan gaat het over de tempel van Jeruzalem. En die is er niet meer. Maar wij hebben toch ook die plaatsen waarin het woord open gaat en waar het woord verklaard wordt en waar we het samen mogen uitzingen voor uw heilig aangezicht. Onze lelijkheid, onze verdoemelijkheid, maar ook dat er in Christus een weg ter ontkoming is. O, wat een stof tot blijdschap en verheuging. Zo mogen we er vanmorgen ook weer zijn, Heere. Mocht u er ook bij willen wezen. en uw geest paren aan het woord, ook in het uitleg ervan. Het is geen eenvoudige stof, hebben we al verschillende keren gezien. En toch elke keer weer wilt u ons bijzondere geheimen openbaren. Dat we het achteraf moeten zeggen, we wisten toch niet. Dat er in dat moeilijke gedeelte van uw woord zoveel goud op te delven was. En mag het vanmorgen dan ook zo wezen. Heere, gedenk ons hier in de kerk en ook thuis die meeluisteren bij de kerkradio of meekijken. Geef ze alles wat nodig is. We dragen allen aan u op in de gemeente. Met alle noden en zorgen. Rouw en verdriet. Psychische noden. Soms al zo jong. O grote God, wilt u in alles genadig voorzien. Wij dragen in inzonderheid aan u op. De familie van de kamp. Waar jongstleden donderdag tegen de middag een geliefde vader, opa en overgrootvader het tijdelijke met het eeuwige verwisselde. O Heere, gedenk de familie en geef dat ze ook mogen leven bij datgene waar hij het laatst nog van sprak, zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. O Heere, dan niet alleen zalig in dit, maar ook voor het toekomende. En dat er ook nog getuigenis mag uitgaan van dit alles. Heere, gedenk nog. We dragen ook de heer Stoffer aan u op. En wat een voorrecht dat het zich wat stabiliseert en dat de kuren toch enigszins aanslaan. Oh, we worden benauwd om conclusies te verbinden, want voordat we het weten, voordat hij het weet, gaat het weer mis. Maar het mag wel zijn, Eben Haezer, gedenk hem en degene die hem lief en dierbaar zijn. We dragen in zonderheid Adrie Kalland aan u op, de krachten gaan wijken, de krachten gaan bezwijken. Maar Heere, doe bij de voordeur ervaren, zoals u het tot nog toe hebt gedaan, dat er geput mag worden uit die gezegende evangeliebelofte. En dan mocht het klinken en dan mocht het ook waar zijn. Heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Het waren toch uw eigen woorden die ge gesproken hebt bij het scheiden van deze aarde ten opzichte van al degenen die u vreesden. Heb maar goede moed, ik heb de wereld overwonnen. De boze, de duivel, de zonde. Heere, gedenk dan nog. Wil ons allen aanraken met een kool van het heilig altaar, de lippen van de prediker en de oren van de hoorders. En dat zo alles mag uitlopen op de eer, op de verheerlijking van uw nooit genoeg volprezen naam. Amen. Gemeente, u zal worden voorgelezen Ezechiël 21. Wij noemden u Ezechiël 21.
En des Heeren woord geschiedde tot mij, zeggende, mensenkind, zet uw aangezicht tegen Jeruzalem en drup tegen de heiligdommen en profeteer tegen het land van Israël. En zeg tot het land van Israël, alzo zegt de Heere, zie, ik wil aan u, en ik zal mijn zwaard uit zijn schede trekken, en ik zal van u uitroeien den rechtvaardigen en den goddelozen, omdat ik dan van u uitroeien zal den rechtvaardigen en den goddelozen, daarom zal mijn zwaard uit zijn schede uitgaan tegen alle vlees, van het zuiden tot het noorden. En alle vlees zal weten dat ik, de Heere, mijn zwaard uit zijn schede getrokken heb, en het zal niet meer wederkeren. Maar gij, mensenkind, zucht voor hun ogen met verbreking der lendenen en met bitterheid. En het zal geschieden als zij tot u zeggen zullen, waarom zucht gij, dat gij zeggen zult, om het gerucht. Want het komt en alle hart zal versmelten en alle handen zullen verslappen en alle geest zal inkrimpen en alle knieën als water heen vlieden. Zie, Het komt en het zal geschieden, spreekt de Heere, Heere. Wederom geschieden des Heeren woord tot mij, zeggende, mensenkind, profeteer en zeg, alzo zegt de Heere, zeg, het zwaard is gescherpt en ook gevaagd. Het is gescherpt, omdat het een slachting is slachten. Het is gevaagd, opdat het een glinster hebben. Of wij dan zullen vrolijk zijn, het is de roede mijn zoons, die alle hout versmaat. En hij heeft hetzelfde te vagen gegeven, opdat men het met de hand handelen zou, dat het zwaard is gescherpt en dat is gevaagd om het zelf in de hand des doodslagers te geven. Schreeuw en huil, o mensenkind, want hetzelfde zal zijn tegen mijn volk. Het zal zijn tegen al de vorsten van Israël. Verschrikkingen zullen vanwege het zwaard bij mijn volk zijn. Daarom klop op de heup. Als er beproeving was, en wat was het toen? Zou er dan ook geen versmadende roede zijn, spreekt de Heere, Heere. Daarom, gij mensenkind, profeteer. Sla hand tegen hand, want het zwaard zal verdubbeld worden ten derde male. Het is het zwaard der schenen die verslagen zullen worden. Het is het zwaard der groten die verslagen zullen worden, dat tot hen in het binnenste kamers indringen zal. Ik heb de punt des zwaards gezet tegen al hun poorten, opdat het hart versmelte en de aangestoten vermenigvuldigen. Och, het is toegemaakt, opdat het glinsteren, het is ingewonden om te slachten. Houd u bij één, o zwaard, keer u rechtsom, schik u, keer u linksom, waarheen uw aangezicht gesteld is. En ik zelf zal ook mijn hand tegen mijn hand slaan en mijn grimmigheid doen rusten. Ik, de Heere, heb het gesproken. Wederom geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggende, gij nu, mensenkind, stel u twee wegen voor, waardoor het zwaard des konings van Babel komt. Uit één land zullen zij beide voortkomen, en kies een zijde, kies ze aan het hoofd van de weg der stad. Gij zult een weg voorstellen, waardoor het zwaard inkomen zal, tegen Rabba der kinderen Ammons of tegen Juda tot de vaste stad Jeruzalem. Want de koning van Babel zal aan de wegscheiding staan, aan het hoofd van de twee wegen, om waarzegging te gebruiken. Hij zal zijn pijlen slijpen, hij zal de terefim vragen, hij zal de lever bezien. De waarzegging zal aan zijn rechterhand zijn op Jeruzalem, om de hoofdmannen te stellen, om den mond te openen in het doodslaan, om de stem op te heffen met gejuich, om stormrammen te stellen tegen de poorten, om sterkten op te werpen, om bolwerken te bouwen. Dit zal hun in hun ogen als een ijdel waarzeggen zijn, omdat zij met eden beëdigd zijn onder hen, maar hij zal der ongerechtigheid gedenken, opdat zij gegrepen worden. En daarom zegt de Heere, Heere, alzo, omdat gij lieden uw ongerechtigheid doet gedenken, doordien uw overtredingen ontdekt worden, zodat uw zonden gezien worden in al uw handelingen, omdat uw gedacht wordt, zult gij met de hand gegrepen worden. En gij, o onheilig, goddeloos, vorst van Israël, wiens dag komen zal ten tijde der uiterste ongerechtigheid. Alzo zegt de Heere, Heere, doe dien hoed weg en hef de kroon af, deze zal dezelfde niet wezen. Ik zal verhogen dien die nederig is en vernederen dien die hoog is. Ik zal die kroon omgekeerd stellen. Ja, zij zal en niet zijn totdat hij komen die daartoe recht heeft en dien ik dat geven zal. En gij, mensenkind, profeteer en zeg, alzo zegt de Heere, Heere, van de kinderen Ammons en van hun smading, zo zeg, het zwaard is uitgetrokken, het is de slachting gevaagd om te verdoen, om te glinsteren. Terwijl zij uw ijdelheid zien, terwijl zij uw leugen voorzeggen, om u op de halzen te stellen degenen die van de goddelozen verslagen zijn, welke dag gekomen was ten tijde der uiterste ongerechtigheid. Keer uw zwaard weder in zijn schede, in de plaats waar gij geschapen zijt. In het land uw woningen zal ik u richten, en ik zal over u mijn gramschap uitgieten. Ik zal tegen u door het vuur mijn verbolgenheid blazen, en ik zal u overgeven in de hand van brandende mensen, smedes des verderfs. Het vuur zult gij tot spijze zijn, uw bloed zal zijn in het midden des lands. Uw zal ik niet gedacht worden, want ik, de Heere, heb het gesproken. Tot zover.
Gemeente, ik zou me voor kunnen stellen dat de vaders en moeders die in Babel woonden, als ze dan daar het huis zagen waar Ezechiël met zijn vrouw woonde, vlakbij de Gebar in Tel Aviv, maar dan het Babelse Tel Aviv. En dat ze zouden zeggen, daar woont een man, die spreekt nooit iets aardigs. Daar woont zo'n sombere man. Je kunt beter met een boog om dat huis heen lopen. Het is altijd kommer en kwel. Hij heeft nou nooit eens een blije boodschap. Wees eens eerlijk. Klopt dat? U hebt het ook een heel somber, en u vindt het vaak ook maar een heel somber boek, dat Ezechiël, is het niet? Maar klopt het, dat het alleen maar wet is? Dat alleen maar verdoemenis is? Wel nee. We hebben het de vorige keer nog gehoord, dat volk wat als het ware in de zonde leeft, en dan gaat de Heere zo spreken, dat hij ze onder de roede zal brengen. En dan niet iets om ze weg te knuppelen, maar de roede om zich naar zich toe te slaan. En hem dan te spreken naar het verbond. Dan gaat hij spreken naar het genadeverbond. En zo mag het vanmorgen ook zijn. Er gaan heel veel dingen langs ons, en ik hoop dat het niet langs ons heen gaat, maar dat het ons ook raakt, als het gaat over de toorn van God. Maar we horen ook iets heerlijks, en dat willen wij vanmorgen als tekst proberen te verklaren. En dat is namelijk wat we lezen in Ezechiël 21, vers 26. En 27, daar staat, alzo zegt de Heere, Heere, doe die hoed weg en hef die kroon af. Deze zal dezelfde niet wezen. Ik zal verhogen die nederig is en vernederen die hoog is. Ik zal die kroon omgekeerd stellen, ja. Ze zal niet zijn totdat hij komen die daartoe recht heeft en die ik dat geven zal. Het is eigenlijk al adventsstof. Wij wilden vanmorgen stilstaan bij een ontnomen en een ontvangen kroon. Dus een ontnomen kroon en een ontvangen kroon. En daar letten wij op drie dingen. In de eerste plaats een verzondigde kroon. Want er staat, doet die hoed, doet die kroon af. In de tweede plaats een verwijderde kroon. Want er staat, ik zal hem driemaal over omkeren. En dan in de derde plaats een verdiende kroon. Want dan komt er straks een die er recht op heeft. En dan ga ik het nou alvast zeggen. En die er u door genade ook recht op geeft. Dan bent u er gelijk al uit. Want dat is het uiteindelijk wat vanmorgen om gaat. Ontkroond en bekroond. Wij letten dus op een verzondigde kroon. Een verwijderde kroon. En een verdiende kroon. Eerst gaan wij van die kroon zingen uit Psalm 132. En daarvan het 9e, 10e, 11e en 12e vers. Wij noemden u Psalm 132. En daarvan het 9e, 10e, 11e en 12e vers. We maken bekend dat de collecten van morgen zijn voor de diaconie, de kerk en aan de deur voor de instandhouding van de predikantsplaats. Al deze collecten van harte in uw milddadigheid aanbevolen. En wij zouden gaan zingen dus Psalm 132 vers 9, 10, 11 en 12. We lezen de tekst nog een keer. Al zo zegt de Heere, Heere, doe die hoed weg en hef die kroon af. Deze zal dezelfde niet wezen. Ik zal verhogen die nederig is en vernederen die hoog is. Ik zal die kroon omgekeerd stellen. Ja, ze zal niet zijn totdat hij komen die daartoe recht heeft en die ik dat geven zal. Ontkroond en bekroond, daar gaat het vanmorgen over. Ontkroond en bekroond. En dan letten we op drie dingen. Een verzondigde kroon. We letten op een verwijderde kroon. En op een verdiende kroon. Gemeente, Ezechiël is een wonderlijke dienstknecht van God geweest. Want ja, die kinderen, ik suggereerde dat zojuist, die zeiden, daar woont zo'n sombere man. Maar misschien zijn er toch ook wel eens kinderen met vader en moeder wezen luisteren bij die profeet. En dan zeiden ze, oh, die Ezechiël doet soms zulke vreemde dingen. Zulke vreemde dingen, dat betekent niet dat hij een hondje uitlaat, of dat hij zijn werf harkt, of iets dergelijks, of op blad harkt, maar iets heel aparts. Gekke dingen, dwaze dingen. Dat zou je niet verwachten. Ik heb wel eens gehoord van een prediker. En die, dat was een vreemde man, nou ja, dat blijkt wel. Die ging de boomgaard in en dan riep hij en dan wilde hij als het ware alle emoties eruit gillen. Een vreemde man. Ja, dat was die ook, een vreemde man. Maar hier is zo, als iemand bij Ezechiël komt, dan zou het zomaar kunnen gebeuren dat hij weer zo'n vreemde, zoals wij dat noemen, act op gaat voeren. We hebben daar in het verleden al verschillende keren van gehoord. Hoe die notabene ging doen alsof die ging verhuizen. En dat hij een koffer buiten zette en dergelijke. En daar bedoelde hij eigenlijk mee. Mensen, we moeten een keer verhuizen. Weten we het ook? Ik bedoel niet van het ene woning naar de andere. Maar we moeten een keer sterven. Want ook vanmorgen heeft het weer geklonken. En dat er één onzer niet meer is, en wat een voorrecht als we van mensen mogen weten. Dat hij naar dat vaderhuis gegaan is met de vele woningen, maar dat is van vele mensen niet te zeggen. Die verhuizen van de aarde naar de verdoemenis. Anders kan ik het niet zeggen. Anders mag ik het niet zeggen. En door genade anders wil ik het ook niet zeggen. Want ik wil de meester naspreken. Maar wat een voorrecht. Als we dan gepakt en gezakt zijn. Niet met eigen gerechtigheid. Maar als het ware met de bloedgerechtigheid van Christus. Dan kunnen we verder. Goed. Ezechiël. Er zijn er die hebben hem maar een beetje vreemd gevonden. En dat staat aan het laatst van het vorige hoofdstuk. Is hij niet een verdichter van gelijkenissen? Is het nou maar niet heel een soort comediant? Een verdichter van gelijkenis. Je kunt van alles met die man beleven. Ik zeg u eerlijk, toen ik van de week deze stof ging overdenken. Ik heb niet echt heel Ezechiël 21... in de oude taal nagekeken, want ik heb me toch vooral gefocust op de tekst. Maar toen dacht ik, hoe kan dat toch? Ik kan die tekst niet vinden. Ik kan die tekst helemaal niet vinden. En wat blijkt nou? In de Hebreeuwse Bijbel hebben ze dat laatste gedeelte van Ezechiël 20 bij Ezechiël 21 gevoegd. Dus ja, dan is te begrijpen, daar zit er een stuk of 4-5 versen verschil in. Maar we hebben het uiteindelijk natuurlijk wel gevonden. Dat is geen dagwerk geweest. Maar hoe zit dat nou toch? Maar ze zeiden eigenlijk, we moeten stoppen, die oude Hebreeën, we moeten stoppen met de beloftenissen Gods voor degenen die onder het verbond leven. En dan gaan we inzetten het volgende hoofdstuk met de gerichten. Nou, en dat hebben we vanmorgen wel gehoord. Wat een gerichten, nietwaar? Natuurlijk, ik ga me helemaal richten op de tekst, maar die staat in het verband. En wat zien we dan in het begin van dit hoofdstuk? Wat zien we daar? De ernst van Ezechiël ten opzichte van Israël. Want daar wordt gelijk al gezegd, Ezechiël, predik tegen Jeruzalem, vers 2, en tegen de heiligdommen en het land van Israël. Dus iedereen krijgt een beurt om dan te eindigen bij de koning, want daar is de tekst in bijzondere toegericht. Maar het is dus een woord voor allemaal. Profeteer nou tegen hen. Profeteer tegen hen. Dat is nog een voorrecht als er nog profetisch woord is. Want in Asaf die zegt, er is geen profeet meer tot troost gebleven. En geen sterveling weet hoe lang dit duren zal. Maar er is hier nog een profeet. En als die profeteert tegen, dan zit er altijd een liefelijke bedoeling achter. Kijk maar naar Jona. Spreek de woorden die ik tot u spreek. Nou, vindt u dat mooi? De profetie van Jona nog 40 dagen en er zal Nineveh omgekeerd worden. Nee, dat is op zich niet mooi. Maar er wordt wel genade ingenoemd. Over 40 dagen. Mens, je hebt nog de tijd. Het kan nog, het kan nog, het kan nog. Nou, en dat zit nou ook achter deze profetieën van Ezechiël. Hij heeft het inderdaad over het zwaard dat gaat komen. Het zwaard van het gericht. Hij heeft het erover dat Jeruzalem ingenomen zal worden door de Babyloniërs. En niemand rechtvaardig en onrechtvaardig kan het ontlopen. Enelij wedervaart rechtvaardigen, enelij de goddelozen. Zoals in de ramp van Zeeland. Toen zijn er mensen verdronken die van God en zijn woord niet wilden weten. Maar er zijn ook kinderen van God in de golven omgekomen. In de golven omgekomen. Dus het was lastig. En vind ik wel lastig. Vind ik ook wel lastig. Ik vind het ook lastig. En toch is het zo. Toch is het zo. En er komen in de gericht. Kijk naar de Tweede Wereldoorlog. Toen er een bombardement was op Rotterdam, daar zijn goddelozen van de ene brand in de andere gekomen. Maar er zijn er ook. Die zijn eeuwig thuis gekomen. Moet het zo manier? Ik begrijp het ook allemaal niet. Helemaal niet. Helemaal niet. Maar wanneer we ons als rechteloos leren kennen, gemeente, dan kan God het geen kwaad meer doen. Maar ze komen thuis. Ze komen thuis. Maar er zijn er ook die niet thuis komen. Zoals we straks al zeiden. En dat die gerichten vreselijk zijn. Nou, dat zien we hier wel bij Ezechiël. Want daar wil ik toch nog wel even op ingaan voordat we echt bij de tekst komen. Want Ezechiël die moet op een gegeven moment heel diep gaan zuchten, staat er in vers 6. Ik ga dat niet nadoen, want dan wordt het een spul vanmorgen. Dat ga ik niet doen, dat doen we niet. Maar die man die moet heel diep gaan zuchten. Heel diep gaan zuchten. En dat blijft hij maar doen. En waarom dat zuchten? Wel, vanwege het zwaard dat gescherpt is en het zwaard dat geveegd is. Gemeente, als we dat gaan vertalen naar ons eigen land en ons eigen volk, dan zouden we ook wel mogen zuchten. Diep zuchten. Want ik heb er niet alle tijd voor, maar ik maak er soms wel eens een klein stukje tijd voor. En als we in de afgelopen week ook politici zelfs horen vloeken, dan noemen ze de naam van God wel niet, maar ze roepen wel om de verdoemenis. Dan denk ik, o mensen, o mensen, het zwaard is geveegd. Het zwaard is gescherpt. Het is opgepoetst. En als een ander dan spreekt over het tuig van Israël. Ik geloof dat elke Israëliet moet zeggen, het is nog waar ook. Maar wee die zulke taal bezig. Om te zuchten, wat gaat er komen? Wat gaat er komen? En als er weer een ander zegt dat Israël gediscrimineerd is door de kerk omdat ze vonden dat die mensen de Heer Jezus moesten leren kennen. Oh, om te zuchten, om te zuchten. Waar moet het heen? Land en volk, hè? Je moet de Bijbel naast de krant lezen, toch? Toch wel hoor. Je kun je hoofd niet in het zand steken. Moet je niet doen. Ik zeg bewust je hoofd niet in het zand, want een struisvogel doet zijn kop in het zand. Dat zou ik van een mens toch niet graag zeggen. Of hij moet Goliath zijn, niet? Maar gemeente, het staat er allemaal, hè. En dan, ja, het gaat nog verder, ook weer over dat zwaard en dergelijke. Dan staat er dat hij op een gegeven moment ook moet gaan schreeuwen. Daar staat in vers 12. Schreeuwt en huilt, o mensenkind, want hetzelfde zal zijn tegen mijn volk en het zal zijn tegen al de volken van Israël. Verschrikkingen zullen vanwege het zwaard bij mijn volk zijn. Daarom klop op de heup, daar staat hij, klopt op de heup en schreeuwen en roepen en huilen. En hij moet nog meer doen. Hij moet in de handen klappen. Want het zwaard zal driemaal over Israël gaan. Driemaal. Driemaal. Staat in vers 14. En hij mag klappen. En de Heere zegt zelf ook dat hij klapt. Omdat het zwaard geveegd is. Gemeente, we kunnen, ja, we zeggen wel eens in het gezin, die kinderen die halen het bloed onder je nagels vandaan. Dat kan een leraar op school ook wel eens zeggen. Wat een klas, ze halen het bloed onder je nagels vandaan. En nou met eerbied gesproken, zo kunnen we het bij de Heere ook doen. En daarom klap in de handen. En dan moet ik nog een tekening gaan maken. En een tekening op een bord of op een steen. En dan moet je twee wegen tekenen. En nou gaat het even niet over de weg naar het leven en de weg naar het verderf. Zoals wij die twee wegen hebben. Dat schilderij, weet u wel, van de brede en de smalle weg. Nee, twee wegen tekenen. En de een die gaat naar Rabba in Ammon en de ander gaat naar Jeruzalem. En dat moet hij dan tekenen. Staat hij, hij tekent twee wegen. Die Nebukadnezar die komt, die gaat in Ammon zijn rampspoed voltrekken. En hij gaat het ook in Jeruzalem doen. En dan zegt hij er ook bij, en die mensen die zullen naar waarzeggers gaan, die Nebukadnezar. Naar iemand die pijlen scherpt. Het ene pijltje is voor Rabben, en het andere is voor Jeruzalem. En hij gaat naar een terefim, een of ander beeldje. En hij gaat naar een waarzegger. En dan gaat hij naar Jeruzalem. En dan kunnen jullie zeggen, ja maar de mensen, dat doen wij toch niet. Wij gaan niet naar waarzeggers. Dus het klopt niet, want we hebben een verbond gemaakt. We hebben een eed gezworen met rondom volkeren en trouwens ook met Babel. We hadden het dan op akkoord gegooid. Je zou ons niet aanvallen omdat we netjes de belasting betalen. En dan zegt de Heer, dat gaat niet gebeuren. Het oordeel komt. En dan? En gij, o onheilige, goddeloze vorst van Israël, wiens dag komen zal, ten tijde der uiterste ongerechtigheid, alzo zegt de Heere, Heere, doe die hoed weg en hef die kroon af. Deze zal dezelfde niet wezen, ik zal verhogen die vernederig is en vernederen die hoog is. Ten slotte wordt de koning aangesproken. Iemand zegt, nou dan gaat het natuurlijk ook over onze koning mensen. Nee hoor, we gaan naar onszelf inkeren. Want wij zijn allemaal ook een soort koninkje, toch? Ja, niet dat wij allemaal koning willen zijn, want dat is ook onze natuur. Maar in principe is elk mens een soort koninkje. Want zo is die geschapen. Hij is geschapen als een koning. Hij is geschapen als een profeet. Hij is geschapen als een priester. Maar zo liep Adam door de hof, hoor. En zo liep Eva ook door de hofmanin. Als een koningin. En als een priesteres. En als een profetes. Ja, zo gingen ze samen, die beiden. Want ze gaven als een priester heel hun leven, dat was toegewijd aan de Heere. En ze leden als een koning en als een koningin, want ze heersten over de aarde die de Heere aan hen had toevertrouwd, in opzien tegen de Heere. En ze waren ook profeet en profetes, want ze deden niet anders als goede dingen van de Heere spreken. En ze keken elkaar wel eens aan en zullen we nog eens wat zingen en het was een voortdurend loflied op God. Dat was het leven van Adam en Eva. En dan zegt er vanmorgen misschien een, was dat voor een leven. En als je dat zegt vanmorgen, dan ben ik heel bang voor je. En nou ja, bang voor jou, maar wel voor hoe je toekomst zal zijn. Maar zo moet je nou worden. We moeten terug naar het paradijs. Dat moet weer... Ik vind het een vervelend woord, maar dat moet hersteld worden. Dat moet hersteld worden. Dat moet helemaal hersteld worden. Vroeger vond je het een mooi woord, nou een lastig woord, maar we moeten het worden. We moeten anders worden. We moeten worden waar we waren, in paradijs. En dat gebeurt in de wedergeboorte. Dat wil de Heere werken, door zijn woord. Dat wil de Heere werken, door zijn Heilige Geest. Maar we zijn er nog niet, we moeten eerst weer naar die koning toe. Want wie was in die tijd de koning? De koning in die tijd, dat was Ezechiël. Of de koning in die tijd was Zedekia. En Zedekia, dat was een koning die niet deugde. Zoals ik niet deugd en zoals er geen van alle deugen. Maar goed, bij Zedekia kwam dat er heel erg uit. Hij ging het volk niet voor in de wegen van de Heere, in tegendeel. En hij was verwant met de tempel, want zo was dat in die tijd. De theocratie van toen, daar was kerk en staat verweven met elkaar. Je moet er vandaag niet aan denken. Het zou wel heel mooi zijn als dat in de vreze God zo zou zijn, maar ja, daar moet je toch niet aan denken vandaag de dag. Met de verhoudingen zoals ze nu zijn. En onlangs werd er nog in de consistorie over nagepraat, hè. De democratie, dat zou geweldig zijn als het gaat over allemaal mensen die de Heere vrezen. Zeg, nou goed, een goede democratie, tuurlijk. Zo was het ook in de tijd van Jetro. Dan zei die Jetro, joh, dan moet je zorgen, allemaal mensen die de Heere vrezen, en die moet je over dat volk stellen. Ja, dat gaat goed. Maar zo niet. Zedekia en de tempel. Daar zat heel veel verhouding in. Er was een speciale weg van de tempel, een speciale ingang van de tempel naar het paleis. Dat was al in de dagen van Salomo zo. Er zijn die oude Rooms-Katholieke pastorieën, daar kan die pastoor, die kan door zijn huis, kan die de kerk ingaan. Nou, zo moet je die oude paleizen ook zien. Dat oude paleis van David en van Salomo, dat kon van het huis, de kerk, de tempel in. En nou staat er hier, doe die hoed weg. Doe die hoed weg. Daar wordt uiteraard niet mee bedoeld. Het hoofddeksel wat wij toch graag zien dat gedragen wordt in het huis van gebed. Of afgezet wordt voordat we het huis van gebed ingaan, de Heer. Het gaat hier over de hoed van Aaron, de hoed van de hoge priester. Het gaat hier over de tulband. Doet die hoed af. Want ook het huis des gebeds, ook onder degene die priesteren waren, was de vreze Gods ver weggeweken. Er is geen goede priester meer, er is geen goede hoge priester meer. Doe die hoed weg. En ook doe de kroon af. Zet hem nou zelf maar af, vrijwillig. Zet hem maar af. Want je bent de kroon niet waardig. Zet hem af. Want jullie hebben de tempeldienst tot een vormendienst gemaakt. Er zit geen pit in, er zit geen merg in. Het is allemaal een beetje liturgie en dat klopt allemaal als een bus. Maar er zit geen hart in, er zit geen merg in. Er zit geen pit in, er zit geen zondaar in die van genade moet leven. Zoals die man die naar de tempel ging en op de drempel stond. O God, wees mij de zondaar genadig. Het is verdorven, jullie zeggen wel, dat is hier een tempel zijn deze. Maar het is helemaal niks gedaan. Doe die hoed weg. Doe die kroon weg. Weg met die kroon. Gemeente, als ik aan die kroon denk, dan kom ik opnieuw weer bij hoe het in het paradijs was. Toen waren wij in zekere zin ook gekroonde mens. Ik vind dat heel treffend in Psalm 8. Ik had dat natuurlijk vanmorgen ook kunnen laten zingen. Maar goed, je moet ergens beginnen en ook ergens eindigen. Maar in Psalm 8, daar staat dit. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt. En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. En hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Dat was de mens. Hij was met eer en heerlijkheid gekroond. Zo was de mens. Zo was die in het paradijs. Vraag en antwoord 6 van de Heidelberger. Hij was in ware gerechtigheid en heiligheid. We hadden allemaal als het ware een kroontje op het hoofd. En nou hoeft er tegen ons niet meer gezegd te worden, doe die kroon weg. Want die kroon die is er lang afgevallen. Zoals Jeremia zegt, de kroon is van ons hoofd afgevallen. Wee ons er dat we zo gezondigd hebben. Maar weet u waar nou het grote probleem is, gemeente? Toen de kroon van mijn hoofd is gevallen en ook van u, toen zijn we met nieuwe kroontjes verder gegaan. Ik bedoel niet dat de mens een kroontjespen hanteert of iets dergelijks, maar we zijn onszelf gaan bekronen. Wij spreken bepaalde slechte dingen. in de sport of weet ik. En dan wordt hij bekroond. Of als hij slecht schrijft. Hij wordt bekroond en dan krijgt hij een, als het ware een bekroning op zijn werk. Zijn kroning op zijn zondige werk. Daar spreken wij vandaag over. Bekroning. Bekroning. We zijn bekroond. We zijn bekroond. Maar met een vreemde kroon. Een slechte kroon. En die hoed moet eraf. En die kroon moet van ons hoofd. Bij Zedekia betekent het, jij krijgt de kroon niet meer. Jij moet koning af worden. De Heere gaat afrekenen met Israël. Hij gaat afrekenen met de tempeldienst zelfs. Het komt straks wel weer even terug naar de ballingschap. Maar tenslotte gaat het er helemaal aan. Dat weten we toch. Toen het voorhangsel scheurde, toen was het wegtempel, wegtempeldienst. De tempel stond er nog wel, maar wat moest je daar nou zoeken? Het was allemaal onder een deksel, het was allemaal onder de wet. Wegpriester, we hebben een nieuwe priester, we hebben de hoge priester. Doe die hoed maar weg, want straks draagt er een de hoed waarop staat de heiligheid des Heren. En straks draagt er een de kroon. Niet alleen de middelaarskroon, maar ook de overwinnaarskroon. Goed, we zijn zover nog niet. Doe die hoed weg. Hef die kroon af. Deze zal niet wezen. Verlaat de zonde. Zo mogen we het gewoon vertalen hoor. Verlaat de ongerechtigheid. We zijn onder koning van de boze. We moeten van koning veranderen. We moeten onder een andere koning komen. Doe die hoed weg. Het is hetzelfde als bij mij zo spreken een leraar in de klas zou zijn en dan komt er een jongetje binnen met een petje op. En er staan allemaal dwaze leuzen op of weet ik wat. Weg die pet, weg. Zoiets. Met de heer Bies gesproken hoor. Doe weg die hoed. Doe weg die kroon. Doe het niet. Ik ga het doen. Ik zal die kroon omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd stellen. Er staat eigenlijk in de oorspronkelijke taal omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd ga ik die kroon stellen. Dus het begint eigenlijk met omgekeerd. Omgekeerd. De Heere die gaat de kroon omkeren. Weet u wat nou de lelijkste kroon is die wij hebben? Iemand zegt ik heb helemaal geen kroon. Nee maar nou overdrachtelijk. We hebben allemaal een kroontje. En een troontje. En wat is dat kroontje en dat troontje? Dat is ons boze ik. Dat is het. Want ik zit op de troon. En ik draag een kroontje. En natuurlijk, wij maken dat ook wel eens mee met de kleinkinderen als ze verjaardag hebben. En opeens krijgt zo'n kindje een kroontje op achter. Zeg, ach, dat is toch wel aardig en zo, die dingetjes zo onder elkaar vooruit. En met Koninginnedag, dan gebeuren die dingetjes vooruit maar. Maar nou geestelijk, dan is het onuitstaanbaar. Ik heb een kroon. Terwijl de kroon van mijn hoofd is gevallen. Ik zal hem omgekeerd, omgekeerd stellen. Dan gaan we eerst naar de letterlijke verklaring. Want waarom staat het er nou? Hè? Drie keer ik zal die kroon omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd stellen. Nou, dat staat hier om in de eerste plaats. Omdat in de dagen van Zedekia gebeurde het voor de derde keer dat er een koning ontkroond werd. Het begon met Jojakim. Die man die is van de troon geraakt. Dat was ook zo'n vreselijke man. Die heeft notabene de rol van Baruch verscheurd. En boven het vuur verbrand in stukjes gesneden. Was een vijand van God. Daarom heeft de Heere gezegd. Jij krijgt straks nog een ezelsbegrafenis. Die koning Jojakim die is omgekomen. En die is gewoon als een ezel aan de kant van de weg geworpen. Helemaal niet begraven of wat ook. Dat is de eerste kroon. En toen kwam Jechonia. En die was na drie maanden al vertrokken naar Babel. Ontkroond. Is later allemaal weer goed gekomen, maar Wat is dat koningschap van Israël na die tijd nog geweest? Niets. Een beetje verzal. En dan komt daar de tijd dat ze helemaal de kroon ligt in stof. En wat is er van Davids huis overgebleven? Niets dan een eenvoudige timmerman en een meisje daar in Nazareth. Die door genade wel uitzag naar een middelaar hoor. Want het is een meisje die de Heer vreesde. Maar die toch ook wist, ik kan het met al mijn deugden en werken niet redden. En daarom zong ze zo heerlijk in het Magnificat. Mijn zaligmaker. Vooruit. Koning af. En dan komt de koning. En dan was daar natuurlijk ook Zedekia. Deze koning. En die gaat straks. Die gaat het meemaken dat zijn ogen uitgegraven worden. En zijn jongens omgebracht. Ik zal die kroon omgekeerd stellen. Ik ga het doen. De kroon omgekeerd. En dat nou driemaal is, daar zit ook wel een boodschap in. Hè? Want u weet, jongens en meisjes, dat weten jullie ook wel, dat op een gegeven moment Petrus die krijgt een vat uit de hemel. Daar zitten allemaal onreine dieren in. En dan zegt de Heer, daar moet je nou van gaan eten. Hij zegt, maar ik heb dat nog nooit gedaan. Ik heb dat zelf gehad toen ik in Scherpenissen predikant word. Toen, ja, ik dacht, ik mag hier waarschijnlijk niet lopen. Dat is allemaal onrein. Want ja, je zit in een verkeerde kerk, zeggen ze dan. Maar goed, toen kreeg ik dat ook in mijn hart. Je mag niet onrein noemen wat ik rein acht. Drie keer over. Ja, dat heb ik niet drie keer over. Maar één keertje was genoeg hoor. Maar drie keer over, dat vat er beneden komt. Drie keer over. Ik zal omgekeerd stellen. De Heere gaat er helemaal omkeren. Er zijn wel mensen die zeiden, oh weet je wat er is? Die kroon die driemaal omgekeerd wordt. Oh, ik weet, je hebt mensen die weten het altijd. Ik ben vaak zoekende, maar die wisten het. En toen zeggen ze, dat is de kroon van de paus. Want die heeft een tiara op. Weet je wat dat is, jongens en meisjes? Nou, ja, dan loopt die man, zeker die oude man niet, dat is bijna niet te dragen. Maar bij bepaalde gelegenheden zetten ze een kroon op, die heeft drie lagen. Een gouden kroon met drie kroontjes bovenop elkaar. Hoe komen ze erop, hè? Ik zal die kroon omgekeerd stellen. Dus zou de kroon van de paus. Wij zoeken het zo vaak ver weg. We gaan al lang invullen, diesel en... Ik zal, wat een voorrecht, als mijn kroon driemaal over eraf mag. Dan denk ik in de eerste plaats de ontkroning van datgene waar ik middenin leef. De zonde. Dat ik afstand leer doen van de zonde onder de eis van de wet van God. Dat vanmorgen als de wet Gods komt, dat ik dan zeg, o grote God, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Heel belangrijk, de ontkroning. En dan vind ik het zo mooi, Philpot zegt ergens. Hij zegt, voor de eeuwigheid maakt het dan niet uit of een mens zedelijk of onzedelijk is. Hij zegt, voor de eeuwigheid, hè, in het gewone leven wel. Want dan hebben we graag met zedige mensen te doen. Maar om met oog op de eeuwigheid te maken, het niet uit of een mens zedelijk is of onzedelijk is. Het is ook zo. Hij moet bekeerd worden. Hij moet ontkroond worden. Want de een die is, ik heb dit gedaan, ik heb dit kraakje gepleegd. De taal in de gevangenis. En de ander zegt, oh ik ben zo goed voor die en ik ben zo goed voor die. Allemaal ontkroond, dat is de eerste kroon. Mijn gemeente, dan is er vaak nog een kroon die er weer terugkomt. Want dan wordt een mens een kerkelijk mens, dan wordt hij een deugdzaam mens, dan wordt hij een wettisch mens. En dan zegt de Heer, dacht je dat je daarmee redde? Dan gaat de kroon nog een keer af. En na ontvangen genade, nou vindt mensen die de Heere mogen kennen. En nou is heel eerlijk. Hij had er nou ook geen last van. Ook na ontvangen genade. Dat er wel eens een ikje. Een kroontje krijgt. En dan moet je ook na ontvangen na genade zeggen. Ontkroon me nog eens een keer. Dan gaat hij nog ontkronen. Hij blijft ontkronen. Daarom de bekering, dat is een voortdurende zaak. Daarom zegt de kerk, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Je zegt, die is toch al? In beginsel wel. Maar die aanklevende boosheid bij de gedurigheid. Ik zal die troon omgekeerd stellen. En dan? En hij zal niet meer zijn. Totdat hij komt. Die daartoe recht heeft. En die ik dat geven zal. Dat is Christus. En daarvan gaan we zingen uit Psalm 21. En daarvan het derde en vierde vers. Psalm 21, vers 3 en 4. Ik zal die kroon omgekeerd stellen. Ja, ze zal niet zijn. Kroon is voorbij. Israël, geen koning meer. Ja, maar Jechonia's jongen dan, zijn achterkleinzoon dan, Zerubabel. Er zijn nooit geen krachtige koningen meer geweest. Nee, totdat hij komt, die daar recht heeft. Er zijn heel veel mensen die hebben rechten van de mens, recht op leven. Ik vind dat we dat woord recht heel gauw op de lippen nemen. Wij hebben geen recht. Alleen maar plichten ten opzichte van God. En als we gaan verstaan wat het recht is, dan moeten we ons hoofd buigen. Want dat is eeuwig omkomen. Dat is het recht. En nou staat er hier, totdat hij komen, totdat hij komt, die daartoe recht heeft. En die ik dat geven zal. Er komt er straks een, die heeft recht op de kroon. En die krijgt hem ook. We hebben er al van gezongen uit Psalm 21. Hij krijgt een kroon op het hoofd. De Heere Jezus is met eer en met heerlijkheid gekroond. Dat hebben wij vanmorgen al gezegd. Aan het begin van de dienst. Hij is met eer en met heerlijkheid gekroond. En weet je wat de pareltjes zijn aan de kroon van die dierbare middelaar? Weet je wat die pareltjes zijn? Dat zijn niet de natuurlijke kindertjes die geboren worden. Dat zijn niet de natuurlijke mensen. Want die worden wel eens genoemd een pareltje, maar dat zijn de wedergeboren gelovige christenen. Dat zijn de pareltjes aan de troon van de middelaar. Ja, de pareltjes aan de troon van de middelaar. Dat zijn de parels. En nu zijn er wel eens pareltjes die kunnen vergaan van glans en weet ik wat allemaal. Er kan zelfs een rot zitten in een parel. Maar niet deze parel. Oh, ik heb alle vezels van zonde bij me. Maar hij ziet mij in Christus genadig aan. Gemeente, een parel aan de middelaarskroon. Dan is die ja, maar dat is wel heel beperkt. Nee hoor, die kroon van de Heer Jezus, daar kunnen zoveel parels aan. Daar kunnen er zoveel aan. En daar zou jij ook nog, die vernederd ben. Je kunt verhoogd worden, je ligt in stof. Buigt u dan in stof, maar ook verhef met lof. Heilig toch en het ere is de Heer der Heren. Ik lig in stof gebogen. Maar ik word door hem weer opgericht. Ik word gehecht aan de middelaarskroon van koning Jezus. Hoe kan dat toch? Ging de Heere dan aan al die zonden voorbij? Was het dan zo, ach, daar ligt een mens in stof, daar ligt een mens met een schuldbrief. We zullen die man, die vrouw, want ja, hij is nou zo verootmoedigd, we zullen die wel aan onze middelaarskroon brengen. Nee, nee. Want er moest nog aan het recht van God voldaan worden. En dat is toch altijd het bijzondere. Het is geen goedkoop evangelie. Het is niet een zaak van ik struikel en ik word weer opgericht. Het gaat door de weg van het kruis. Dat wil zeggen, het gaat door de kruisverdiensten van de Heer Jezus heen. Want mijn zonden die roepen om het rechte toorn van God. Maar wat zien we nou gebeuren? Voordat de Heere Jezus mij de onverwelkelijke kroon geeft, en voordat hij als de middelaar Gods en der mensen die heerlijke onverwelkelijke kroon draagt in het Rijk van de Hemelen, wat gebeurt er dan, jongens en meisjes? Oh, dat weten jullie ook wel, hè? Dan krijgt hij eerst een doornenkroon. Een doornenkroon. En ik heb het wel eens treffend, ik weet niet meer wie het was. Want ja, door de tijd heen, je moet het soms opschrijven, maar ik ben het vergeten. Maar ik vond een hele mooie uitdrukking. Hij zegt dat paradijs, daar kon een mens niet meer in. Het staat er niet hoor, maar ze zeggen dan, er is een doornenhaag rondom het paradijs gekomen. Je kon er nooit meer in. Nou, ik lees wel van een engel. Die daar stond te draaien met een zwaard. Maar verder weet ik dat niet. Het Godswoord zwijgt erover. Maar het beeld is mooi. Het beeld is teer. Het beeld is diepzinnig. Het beeld is ook schriftuurlijk. Want de aarde brengt nou doornen en distelen voort. En wat doet de Heere nou? Doornen en distelen komen op het hoofd van de Heere Jezus. Zodat ik straks voor eeuwig met hem in het paradijs mag zijn. Mooi is dat, mooie gedachte. Ik dacht voor het tevoren, maar laten we er verder niet filosoferen, want dan schouwen we mensen naar huis. Maar dit is het, een doornenkroon. En nou is er zaligheid. Hij de doornenkroon en zijn kerk de gloriekroon. Wij steken het hoofd omhoog. En zullen de eerkroon dragen door u alleen, om het eeuwig welbaag. En er was er eens een Schots meisje, een heel teer meisje, dat werd heel erg ziek. En toen zei die moeder, lief kind, het gaat niet goed, je zult gaan sterven. En toen zei dat meisje, ja maar mama, dan ga ik naar de Heere toe. Maar zegt die moeder, ja maar kind, dan ben je nooit meer bij mama. Dan ben ik niet meer bij je. Dan is papa niet meer bij je, broertje. Dan is er niemand meer. Ja maar dan ben ik toch altijd bij de Heere. En dat hebt u mij altijd verteld, dat er niks mooier is dan altijd bij de Heere zijn. En die moeder, ik zou daar zo blij mee wezen als je kinderen, je kleinkinderen zulke dingen zouden zeggen. Maar toen zegt die, ja maar lief kind, weet je wat er dan gebeurt? Dan word je in de begraafplaats, word je in een graf gestopt. Dan word je weggestopt. Je zegt, kind, ik zou het zo niet zeggen. Dat zei die moeder wel. Toen zei ze, maar de Heere die waakt toch ook daar over mij. Eens komt dat lichaam toch weer samen met mij. En mama, al lig ik dan daar buiten op dat kerkhof. U komt toch ooit ook een keer bij mij liggen. En dan, o moeder, dat zou het mooiste nog zijn. En als we dan samen thuis komen, dan krijgen we allebei een kroontje. En als we dat kroontje dan hebben, moeder, dan werpen we het samen af. En dan werpen we het aan de voeten van de Heere Jezus. En dan zeggen we, gij Heere zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht. Want gij hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn zij geschapen. Gemeente, rust niet, voor je dit mag kennen. En het is echt zo, de Heer is, ja, die is veel gunnender als dat ik dat zou bij wijze van spreken kunnen zijn. Maar ze hebben het wel eens over gunnende predikers. Dat valt nogal mee hoor. Maar er is er één die het je gunt en dat is die dierbare middelaar. Tot hem gevloden, voor het te laat is. Amen. Zoeken we het aangezicht van de Heere in het gebed. O grote God, zo mogen wij aan de morgen van deze dag nog bij elkaar zijn. En dan hebben we toch zulke mooie dingen mogen ontdekken, ook in dat oude woord van u. O grote God, geef dat het ons mag raken en dat we het ook mogen bewaren in onze harten. Ga ons allen met uw heilig voor. Gedenk de kinderen van de zonderschool, als op eenvoudige wijze ook hen het evangelie verkondigd wordt, verteld wordt, wees ze nabij en goed. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan ten slotte zingen uit Psalm 89. Psalm 89 en daarvan het 8e vers. De gemeente gaat thans heen in vrede. Bewaar het woord en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.